Welkom vanavond op het bezinningsuur. Ik stel voor dat wij samen zingen uit het gebed des Heren, de berijming van het gebed des Heren, dat is gezang 5. En dan de versen 1 en 10. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. Vers 1 en vers 10 uit de berijming van het gebed des Heren. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, Vader van onze Heere Jezus Christus. We danken u dat wij hier vanavond samen mogen zijn op dit bezinningsuur. We zijn in de week van voorbereiding. We hebben de voorbereidingsdienst achter ons en we hebben de bediening van het avondmaal voor ons. Komende zondag, als u het geeft. En we bidden u, Heere, dat wij daar met een waarachtig geloof naar uit mogen zien. En dat u ons geeft dat wij daar Jezus Christus en al zijn weldaden mogen ontvangen. U weet hoe het is. U kent ons hart. U kent ons leven. U kent de omstandigheden. Heer, avondmaal gebeurt altijd midden in het leven. Te midden van andere dingen die om aandacht vragen. Misschien wel zoveel dat we ons bezwaard voelen, omdat we ons niet voorbereiden op een wijze die we zouden willen, of waarvan we denken dat het nodig is. Heer, u weet hoe het ligt. We komen met al onze vragen en onze zorgen, maar ook met ons verlangen tot u, de levende God. Geef ons een goed samen zijn. Spreek tot onze ziel. We bidden u dit in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we een gedeelte lezen en ik stel voor Romeinen 6 te lezen. Afgelopen zondag en komende zondag staan we stil bij Romeinen 5, vanaf vers 12. De hoofdstukindeling en de versindeling is natuurlijk niet van Paulus zelf, Die hebben mensen later bedacht, dus het is goed om ook door te lezen en de verbanden te zien. En het sluit ook goed aan bij bepaalde gedeelten waar we vanavond over nadenken. Romeinen 6, vers 1 tot en met 12. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd, vrijgemaakt, vrijgesproken van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De zonde heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam, en stelt uw leden niet aan de zonde tot wapenen van de ongerechtigheid, maar stel uzelf aan God als uit de doden levend geworden, en stel uw leden aan God tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Laten wij aansluitend het gedeelte lezen uit het formulier waar wij intussen toe gekomen zijn. En wij komen toe aan het gebed dat na het tweede deel van het formulier opgeschreven staat. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen. Tot zover waren wij gekomen de vorige keer. En we zullen samen nadenken over het eerste gedeelte van dat gebed voor de bediening van het avondmaal. Ja, dus dan lees ik het gedeelte voor waarover we vanavond nadenken. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, hemzelf, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo, waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen. Of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Tot zover. We zijn in de bespreking intussen toegekomen aan dit gebed. Ik denk dat dit ongeveer de 20ste keer is dat we over het formulier nadenken. En we zijn op dit moment toe aan de overgang van wat wel wordt genoemd het leerstellige gedeelte en het liturgische gedeelte. Het leerstellige of het verklarende, het uitleggende gedeelte van het formulier hebben we gehad. Dat bestaat uit die twee delen, de zelfbeproeving en de gedachtenis. Het verklarende gedeelte legt uit wat de betekenis, wat de inhoud, wat de bedoeling van het avondmaal is. En we hebben er uitvoerig bij stilgestaan. En nu komt het liturgische gedeelte. Dus dat wil zeggen, hoe gaat het eraan toe? Wat moet er gebeuren in de praktische, concrete zin wanneer het avondmaal wordt bediend? En de kern van dat liturgische gedeelte is uiteraard dat het brood wordt genomen en wordt gebroken en uitgedeeld. Dat de wijn wordt vergoten en dat de beker rondgaat. Dat is het hart van het liturgische gedeelte. Maar daar begint dat liturgische gedeelte niet meteen mee. Er gaan nog een paar dingen aan vooraf. Eerst krijg je dit gebed, waar we nu een stukje van gelezen hebben. Daarna volgt nog de geloofsbelijdenis die daarin opgenomen staat. En dan komt er dat gedeelte, en misschien als we even meekijken, opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Ja, dat noemen we wel het sursum corda. Omhoog de harten. Omhoog de harten. We blijven niet hangen aan de uiterlijke tekenen, maar we heffen onze harten omhoog. Ja, dus dat voordat wij overgaan, zeg maar, in het formulier tot de daadwerkelijke bediening, hebben we eerst nog een paar andere dingen. En wat wel mooi is, is als wij dit vergelijken met de Roomse gang van zaken. Daar komt in de bespreking of in de gang van zaken rondom de mis, rondom het avondmaal, komt geen gebed voor. Dit komt in de plaats, zou je kunnen zeggen, dit gebed in de gereformeerde avondmaalsbediening, komt in de plaats van wat dan heet de consecratie. Moeilijk woord, Latijnse woord. We weten wellicht dat in de Roomse opvatting er een moment is dat de priester uitspreekt: hoc est corpus meum, dit is mijn lichaam. En op het moment dat hij die woorden uitspreekt, dan wordt het heilig brood, dan wordt het heilige wijn, dan worden wijn en brood veranderd in bloed en lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat noem je de consecratie, de, ander moeilijk woord, transubstantiatie. De ene stof, brood, wordt omgezet in een andere substantie, het lichaam van Christus. En de wijn is geen gewone wijn meer, maar wordt het bloed van Christus. Dus dat gebeurt er op dat moment in de Roomse opvatting. Nou, in het avondmaalsformulier, dat uiteraard in de 16e eeuw geschreven is, tegen die achtergrond van die Roomse gedachte, zitten mensen voortdurend, als het ware, met vroeger in gedachten. Hoe deden we dat eerder? Hoe ging dat vroeger? En hier is geen consecratie, er is geen, laat ik zeggen, heilig moment dat ik als predikant iets moet gaan doen met dat brood en met die wijn om het bijzonder en heilig brood en wijn te maken. Nee, als er al iets gebeurt, dat is het mooie van dit gebed, als er al iets verandert, dan is die verandering niet in brood en wijn, niet in de elementen, maar in ons hart. Daar vindt de verandering plaats. Daar moet het gebeuren. Brood blijft brood, wijn blijft wijn. Het gebed vraagt niet: Heer God, wilt u brood maken tot het lichaam van Christus? Wilt u de wijn veranderen in het echte bloed van Christus? Maar het gebed is: Heer God, wilt u onze harten aanraken? Geef dat die verandering in mijn hart mag gebeuren. Dus daar is dat gebed voor bedoeld. Dat onze harten worden aangeraakt. En ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Als we zo de bediening van het avondmaal, het praktische, het liturgische gedeelte mogen beginnen met een gebed dat God ons hart aanraakt, verandert en op hem richt. Dat is het mooie eraan. Het minder mooie vind ik dat het zo'n lange zin is. Hebben jullie dat ook als je die zin leest, dat je op een gegeven moment denkt: hoe loopt die zin? Begrijp ik het eigenlijk nog wel? Ook typisch 16e eeuws, ik weet het wel. Mensen waren dat meer gewend, maar Laat ik zeggen, als de gewone zin ergens in het formulier is, dan is dat tot daar en toe, dan leg ik het wel uit, zeg maar. Maar komende zondag, als we toe zijn aan dit moment, het is een gebed. En we bidden niet met die lange zinnen, dat deed de tollenaar ook niet. Dus dat is, ja, vind ik een beetje jammer dat dat formulier zo'n lange zin heeft. Ik heb daar in de voorbereiding ook echt nog wel even zitten kijken, hoe loopt die zin nou? Wat wordt er bedoeld op dat, zodat al die zinnen hangen aan elkaar? Maar goed, we komen er wel, denk ik, vanavond uit. Ik ga er zo meteen een paar dingen uithalen die wat mij betreft mogen oplichten. Twee dingen waar ik op wil wijzen vanavond. De eerste, wie bidt hier? Wie is hier aan het bidden? En tot tweede, tot wie wordt er gebeden? Dus eerst, wie zijn gebed is dit? En dan, tot wie is dit gebed gericht? Het eerste is dit, dat dit een gebed is van iemand die, zo begint die zin, het avondmaal wil vieren om daarin te oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus. En die zin daarvoor, die erboven staat, die zegt zelfs, opdat met het doel dat wij dit alles mogen verkrijgen. Ja, dus dat is het eerste wat we over dit gebed kunnen zeggen, of de persoon die aan het bidden is. Dit is iemand die van plan is, die het voornemen heeft om deel te nemen aan het avondmaal. Hij gaat bidden om dit alles te mogen verkrijgen. Wij gaan naar dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere zoon van uw lieve zoon, Jezus Christus. Er is dus een verlangen. En daarboven staat dan ook dat wij dat met waarachtig geloof zullen doen. Dit gebed richt zich dus niet op de vraag of ik aan zal gaan, maar gaat uit van de beslissing dat ik aanga. Zo kunnen wij, zo moeten wij dit gebed lezen. Dus ik denk dat het niet goed is dat wij de beslissing uitstellen tot in de avondmaalsdienst. Ik denk niet dat het goed is dat wij naar de avondmaalsbediening komen en daar in de kerk gaan zitten en dat wij de beslissing, de afweging als het ware blijven uitstellen en blijven uitstellen tot het moment van de nodiging. En dan denken misschien dat de dominee nu wat zegt waarop ik aan zou mogen gaan. Of misschien dat hij dit zegt. Of nee, die beslissing als het ware die moet eerder vallen. Die mag vallen, die moet vallen in de week van voorbereiding. Of zou ik zeggen, laat die beslissing, laat het voornemen duidelijk zijn als wij toe zijn aan dit gebed. Want je kunt niet meebidden, het kunnen niet je eigen woorden zijn, als je niet dat verlangen en dat voornemen hebt om aan te gaan. Misschien zijn er hier vanavond mensen die ook in twijfel zijn, die niet weten, zal ik komende zondag aangaan of zal ik afblijven? Maak die afweging. Laat dit gebed ook je eigen gebed zijn. Dat je het voornemen mag hebben en dat je tegen God zegt, dat wil ik. He, om daar te oefenen, om daar te gedenken. De heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve zoon. Kan dat dan niet, dat iemand naar de kerk komt en nog steeds in twijfel is, het niet zeker weet en dat die beslissing valt tijdens de dienst? Ja, dat kan, natuurlijk. Dat gebeurt ook. Er zijn ook mooie voorbeelden van. Dat mensen tot op dat moment en dan toch getrokken worden en aangeraakt worden. Maar we moeten dat niet als de normale en de gewone situatie beschouwen. Het formulier roept op tot zelfonderzoek. Maar als dat er geweest is, die zelfbeproeving, dan mag er ook die rust in het hart zijn en dat voornemen om aan te gaan. Dus dat is het eerste. Wie bidt hier? Iemand die het voornemen heeft om werkelijk met de daad deel te nemen. Het tweede wat die persoon dan zegt, die deze persoon kenmerkt, is dat hij vraagt, dan lees ik iets verder, dat u in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Hoe langer hoe meer. He, dus dit is iemand die niet naar het avondmaal gaat om daar het evangelie te ontdekken, om daar het evangelie voor het eerst te geloven. Maar dat is iemand die door de Heilige Geest het geloof al mag hebben. En die vraagt om hoe langer, hoe meer. Misschien dat je nog de preek kunt herinneren van een tijdje geleden over zondag 25, over de sacramenten. En toen hebben we daar ook bij stilgestaan. De sacramenten zijn bedoeld niet om het geloof te werken, maar om te versterken. Ik heb 3 voorbeelden genoemd. Hè. Het voorbeeld van een jas die je aandoet. Er is al lichaamswarmte, maar dankzij de jas heb je extra warmte. Of ik heb een bril genoemd. Je zet een bril op. Als je blind bent, heeft dat geen zin. Maar als je kunt zien en je zet een bril op, kun je beter zien. Of je doet schoenen aan, zodat de tocht, de wandeling makkelijker wordt. Zo zijn sacramenten. Om niet om het vertrouwen te werken, maar dat wij ons hoe langer hoe meer aan Christus overgeven. En zo is het avondmaal ons gegeven dat wij hoe langer hoe meer ons vertrouwen op Christus stellen. Dus dat laat zien dat deze persoon, of dat de opstellers van het formulier, zo mogen we het ook zeggen, uitgaan van de gedachte dat er vooruitgang in het geestelijke leven is. Hoe langer, hoe meer. En dat is niet een stappenplan of zo, of een schema dat je op moet leggen. Maar dat er hoe langer, hoe meer vertrouwen en overgave mag zijn aan de Heere Jezus Christus. En tegelijkertijd staat erbij, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed gevoed worden. Hoe kan dat? Is dat niet in strijd? Iemand die hoe langer hoe meer vertrouwt en die toch zegt dat hij een bezwaard en een verslagen hart heeft. Nee, dat is geen tegenstelling. Het is niet of-of. Het is allebei. Bezwaarde en verslagen harten. Dat zijn mensen die verslagen zijn en bezwaard van hart, omdat er geen redding is in henzelf. Het zijn mensen die weten dat zij zondaar zijn en die daar verslagen over zijn. En die dat voelen. Dat woord verslagen, dat is al een keer eerder in het formulier naar voren gekomen. Dit wordt ons niet voorgehouden om de verslagen harten van de kleinmoedigen, van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal mocht gaan dan wie zonder enige zonde waren. Dus daar ging het ook over de verslagen harten. Er staat niet, dit wordt ons niet gezegd om de harten verslagen te maken. Want die harten zijn al verslagen. Het zijn harten van mensen die hun zonde gevoelen. En die weten dat zij zonder Christus verloren zijn. Het zijn mensen die elke dag weer de zonde ervaren en daarom verslagen zijn. En daarom vertrouwen zij op Christus. Ja, dat is geen tegenstelling. Dat woord verslagen komen als het ware, niet letterlijk, maar de inhoud komt terug in wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 11, vers 28. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, die verslagen ben. En ik zal u rust geven. Dus dat kenmerkt de bidder van dit gebed. Hij heeft een verslagen hart. Het is iemand die zijn onvermogen kent om zichzelf te redden. En die zijn onvermogen kent om zichzelf te verbeteren. En daarom vertrouwt hij hoe langer hoe meer op de Heere Jezus Christus. Nou, dat is dus ook wat we samenvattend kunnen zeggen over degene die hier aan het bidden is. Het is iemand die zich richt op de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve zoon. Dat is iemand die dat offer van Christus nodig heeft. En dat is iemand die weet dat dat offer beschikbaar is. Die twee dingen samen. Iemand die het offer van Christus nodig heeft. En iemand die weet dat het beschikbaar is. Dat God dat geven wil. Dus dat over degene die hier aan het bidden is. En dan die andere vraag, tot wie bidden wij hier? Als wij goed en aandachtig lezen, dan zien wij dat dit gebed als het ware gericht is tot de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we daarop letten. Allereerst, de directe aanspraak van dit gebed is barmhartige God en Vader. Tot God de Vader is dit gebed gericht. barmhartige God en Vader. En het hele gebed, als we dat doorlezen, blijft vanuit God de Vader als het ware gesproken, gedacht. Er staat dan iets verderop, dat wij gedenken de bittere dood van uw lieve zoon, de zoon van God de Vader. En uw Heilige Geest, er staat niet in het algemeen de Heilige Geest, maar uw Heilige Geest, de Geest van God de Vader. Dus wij zien hier dat in het gebed er niet een sprake is van een algemeen godsgeloof. Ik geloof dat God bestaat, ik bid tot God. Maar het gebed is gericht tot God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Die door het geloof in zijn Zoon ook mijn God en Vader is. Zo zegt de catechismus dat, hè, in zondag 9. Wat gelooft gij over God de Almachtige? God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Dat de eeuwige God, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, omwille van zijn Zoon Jezus Christus, mijn God en Vader is. Dus tot God de Vader wordt het gebed hier gericht. En als we dan dat gedeelte lezen, de afsluiting van het gedeelte dat wij gelezen hebben, dan staat er dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden niet meer toerekende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Dus daar sluit dat gebed weer mee af. Het begon met God Vader en het sluit af dat wij niet zullen twijfelen dat wij uw lieve kinderen zijn. U bent onze Vader, wij zijn uw kind. Dus als wij zondagavond maar mogen hebben, en als wij dit gebed gebeden hebben, dan mogen wij komen tot de tafel in het besef dat God ons ontvangt als een vader zijn kinderen ontvangt. Zo mogen wij komen, als een kind van de Vader. Ik hoef daar niet aan te twijfelen, zegt het formulier. Niet twijfelende. En tegelijkertijd bidden wij erom. Wilt u dat bewerken, dat ik daar niet aan twijfel? Het is net als met de verloren zoon, Lucas 15. We kennen de gelijkenis allemaal. De jongen die gaat naar huis en die zegt, ik zal opstaan. En ik zal zeggen, ik ben het niet meer waard uw kind genaamd te worden. Maar als hij zijn vader ziet, dan zegt hij vader. Terwijl hij weet dat hij dat niet waard is. En we zien diezelfde spanning als het ware hier terug. He, daar vragen wij om, daar bidden we om. Heer God, neem die twijfel weg. Dat wij daar niet aan zullen twijfelen, maar dat wij niet zullen twijfelen dat u eeuwig onze Vader bent en dat wij uw lieve kinderen zijn. Maar dat is ook wat wij dan mogen verwachten, dat God ons zo als zijn lieve kinderen verzorgt. Wij bidden tot God de Vader. Wij bidden om de inwoning van de Heilige Geest. Nee, wij bidden om de inwoning van de Zoon. Dat is het tweede. Het gaat over de Vader. Het gaat ook over de Zoon. Wij bidden u dat, dan ben ik weer wat aan het begin van dat gedeelte, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem zelf, waarachtig God de mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonde leven, maar dat hij in ons leeft en wij in hem. Dus daar bidden wij om. Wij bidden om de inwoning van de Heilige Geest. Als wij tot de tafel komen, ontvangen wij in brood en wijn niet God de Vader. Wij ontvangen niet God de Heilige Geest, maar wij ontvangen God de Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij ontvangen hemzelf, zodat hij in ons woont en wij in hem wonen. Dat is de kern als het ware van dit gebed. Daar gaat het om, dat wij één worden met de Heer Jezus. Hij woont in ons, hij leeft in ons, wij leven in hem. En staat er dan bij, dat wij niet meer in de zonde leven. Hij moet in ons leven. Niet de zonde moet in ons leven, maar Hij. En daar richt het avondmaal zich op. Als wij brood ontvangen, als wij wijn ontvangen en tot ons nemen, dan, ja, heel concreet mag je dat denken, dan komt Christus in mij. Hij gaat deel van mij uitmaken. Zoals brood en wijn opgenomen worden, deel gaan uitmaken. Het zijn voedingsmiddelen, het zijn levensmiddelen die ook bijdragen aan de onderhouding van mijn lichaam. Zoals brood en wijn deel van mij gaan uitmaken, zo gaat Christus deel van uitmaken van wie ik ben. Ik ga op Christus lijken. Daar bidden wij om. Daar richt het avondmaal zich op. En dat ik dus niet meer in de zonde leef, maar in Christus leef. En dat Christus in mij leeft. Zondagmiddag wil ik daar wat meer over zeggen, aan de hand van dat woordje heersen, dat in Romeinen 6 zo'n belangrijke rol speelt, maar dat ook in Romeinen 5 voorkomt. Dat eerst heerst de zonde, maar nu Christus in ons komt, nu heerst de genade. En we zien dat hier ook terug. Dat wij niet meer in de zonde leven, maar dat wij in Christus leven. Wat mij opviel in de voorbereiding bij dit gedeelte is dat, en dat alles zich richt op de Zoon Jezus Christus. En als wij de Heer Jezus hebben, dan hebben wij alles. Als wij de Heer Jezus hebben, dan hebben wij alles. Meer hebben wij niet nodig. He, en misschien dat we wel eens die gedachte hebben, ja maar, he, en de Heilige Geest dan, de Heilige Geest moet dan doen. Dus dat wij, misschien dat jij het herkent, maar ik heb het in ieder geval in het verleden toch wel zo gedacht. He, dat aanbod van genade en van de Heer Jezus, dat is rijk en dat is ruim. Maar ja, he, de Heilige Geest moet dat nog wel toepassen. Of dat wij denken, de Heer Jezus die belooft ons de vergeving van de schuld van de zonde. Maar ja, de Heilige Geest moet ons heilig maken. En dat eerste ja, daar zijn we dan overtuigd, maar dat tweede, hè, die heiligmaking, die verandering, die vernieuwing. Dus dan wordt het werk van de Heilige Geest een soort beperking of een bepaalde trechter, waar de ruimte van het werk van de Heer Jezus, ja, als het ware op vastloopt. Maar dat is niet zo. Nee, wij hebben in de Heere Jezus alles. Als wij de Heere Jezus hebben, dan leven wij niet meer in de zonde, maar dan leeft Hij in ons. En wij leven in Hem. En er staat in 1 Korinthe 1 vers 30 dat Hij ons gegeven is tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiliging. Er staat niet de rechtvaardigheid komt van de Heere Jezus en de heiliging komt van de Heilige Geest. Maar het komt allemaal van de Heer Jezus. En ik zal zo meteen nog wel zeggen dat dat uiteraard niet buiten de Heilige Geest omgaat. Maar Christus geeft ons alles. Echt alles. Rechtvaardiging en heiliging ook. Vergeving van de schuld van de zonde. Maar Hij verlost ons ook van de kracht van de zonde. Die heersende kracht die ons bezighoudt, die ons onder de dood houdt, die is weg. De dood heerst niet meer over Hem, lazen wij in Romeinen 6. En als wij in Christus zijn, heerst de dood en de zonde ook niet meer over ons. En daarom is dit gebed gericht op de Heer Jezus. Opdat wij ons hoe langer hoe meer aan Hem overgeven en met Hem zelf, waarachter God de mens, het enige hemelse brood, gespijsd en gelaat worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar Hij in ons en wij in Hem leven. Nou, laten we daarom bidden dat we komende zondag ons richten op de Heer Jezus. En dat we dat mogen geloven en daar zeker van zijn. Dat als we de Heer Jezus hebben, dan hebben we alles. En dan nog de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt ook genoemd. We hebben gezien dat het gebed zich richt tot God, de Vader. En dat wij bidden om de inwoning van de Zoon. En we bidden dat dat gebeurt door de werking van de Geest. Er staat dat u door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken. Ja, dus die werking van de Heilige Geest is uiteraard wel nodig. Er zit geen Weer die Romeinse gedachte. Er zit niet een wonderlijke, een magische, een onbegrijpelijke kracht in dat brood en in die wijn. Nee, het is gewoon brood, het is gewoon wijn. Maar de kracht zit in de Heilige Geest. De kracht zit in Christus. En Christus verbindt ons, de Heilige Geest verbindt ons met Christus. En hij doet dat door middel van brood en wijn. Dus de Heilige Geest zorgt ervoor dat als wij komende zondag met de hand van het geloof en met onze letterlijke hand brood en wijn mogen ontvangen. Dat wij meer krijgen dan alleen maar brood en wijn. Het is de kracht van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat wij Christus zelf krijgen. Dat is de werking van de Geest. Dus wij ontvangen het brood. Ja, wie zegt mij dat het niet gewoon simpel brood is en niks meer? Dat zegt de Heilige Geest. Dat belooft hij. Wie zegt mij dat ik niet alleen maar een beetje wijn drink en verder niks? Dat zegt de Heilige Geest. Dat belooft hij. Dat hij met dat brood en die wijn Christus zelf geeft. De kracht van de Heilige Geest is dat hij ons verbindt, ons, wij hier op de aarde, aan Christus die in de hemel is. Die afstand is voor de Heilige Geest geen beperking. Door zijn kracht ontvangen wij Christus zelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarover spreekt dit gebed. Voordat wij brood en wijn ontvangen, bidden wij tot de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dit gebed in ons formulier vertelt ons als het ware, is gegrond, is gebaseerd op de liefde van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan staat er aan het einde dat hij, het einde wat we gelezen hebben, dat hij met alle dingen aan lichaam en ziel ons wil en zal verzorgen. Hij geeft wat wij nodig hebben. Naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Dus kom komende zondag maar naar het avondmaal toe. En neem al je zorgen maar mee. Van je lichaam en van je ziel. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. God weet ervan. En hij wil ons aanzien als zijn lieve kinderen. En hij weet hoe wij komen. We mogen tot hem bidden. En we vragen, Heer, wil in onze harten bewerken. Dat we daar niet aan twijfelen. Dat u ons daarmee verzorgt. Wat een rijkdom. En dan kunnen we niet anders dan zeggen. Drieënige God. U zij al de eer. Laten we dat samen zingen. Het is de avondzang en dan het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Avondzang vers 7. Is er iemand die misschien een vraag wil stellen of een opmerking wil maken? Niemand, zullen we dankgebed eindigen. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u van ganser harte dat dit het evangelie mag zijn. Dat u, o Vader, uw Zoon gegeven hebt. Dat u, o Zoon, gekomen bent en Uzelf gegeven hebt voor onze zonden. Dat U, o Heilige Geest, gekomen bent, uitgestort bent en ons verbindt met Christus in de hemel. En dat wij dat mogen weten als wij brood en wijn zondag ontvangen. Dat wij Uw lieve kinderen en erfgenamen zijn. Heere God, wij bidden erom dat wij hoe langer hoe meer ons aan Christus toevertrouwen. Wij bidden erom dat onze bezwaarde en verslagen harten getroost mogen worden met het hemelse brood, Jezus Christus. Wij bidden U, Heere, dat wij niet zullen twijfelen dat U onze hemelse Vader bent en dat wij Uw lieve kinderen zijn. Wil ons dan met alle goed en lichaam en ziel verzorgen. U weet wat wij nodig hebben. U weet wat ons bezighoudt. U weet wat we meedragen. Heere, we danken U dat niets U kan belemmeren als wij op Jezus Christus vertrouwen. En we bidden U, Heere, dat we gesterkt mogen worden, dat we een goede, gezegende zondag mogen hebben. Wees bij ons ook nog de komende dagen. Gedenk de gehele gemeente, U weet hoe ieder van ons is. Breng ons zondag samen onder Uw woord. Wees bij ons als wij nu naar huis gaan. Hoor zo ons gebed. In de naam van Uw Zoon bidden wij dit, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Misschien iemand die nog een psalm tenslotte wil opgeven. Psalm 9, vers 10. Hij die uw naam, of is dat vanzelf? Vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10. Dank voor jullie komst allemaal. Wel thuis en we hopen tot zondag.